Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit bij mijn gast thuis aan de keukentafel in Nijmegen. En ik heb hier een boek voor me liggen wat hij geschreven heeft. Het boek heet De Deventer Karaktermoord. En het gaat over de Deventer moordzaak. De moordzaak waarvoor Ernst Lauwers is veroordeeld. Op de moord gaat het om op de weduwe Wittenberg. Een zaak waar ongelooflijk veel om te doen is geweest. Is 1999 vermoord. En eigenlijk tot op de dag van vandaag zijn er mensen die zich hiermee bezighouden, zoals mijn gast. Er is een enerverende podcast over verschenen, de Deventer Mediazaak, die heel populair was. Bas Haan, de journalist, heeft zich erin gemengd al lang geleden. Heeft er een boek over geschreven. Peter R. de Vries bij Leven en Welzijn heeft zich er veel over uitgelaten. En mijn gast heeft dus twee boeken over geschreven. Dit is zijn meest recente. Mijn gast is van oorsprong wetenschapsfilosoof aan vele universiteiten geweest. Waar was u hoogleraar,
meneer Derksen? In Nijmegen en Universiteit van Brabant in Tilburg.
In Nijmegen en Tilburg hoogleraar geweest. Nu met emeritaten, heet dat als je met pensioen bent als hoogleraar. En eigenlijk vanaf zijn pensioen is hij zich meer en meer, of is hij begonnen met zich verdiepen in moordzaken van mensen die volgens hem onterecht vastzitten. En is hij die minutieus gaan uitpluizen. Bijvoorbeeld de zaak rond Lucia de Berk, waar hij zich intensief in is gaan verdiepen. En dat heeft uiteindelijk, mede zijn onderzoek, heeft uiteindelijk tot haar vrijspraak geleid. En zo zijn er nog veel meer moordzaken waar hij zich in heeft verdiept. Waaronder dus die rond Ernst Lauwers. En we gaan het niet tot in detail over die zaak hebben. Daarvoor moeten jullie dit boek lezen. Dat is een aanrader van mij. De Deventer Karaktermoord. En neem al die andere boeken en podcasts en films ook tot je. Maar verdiep je erin. Het is machtig interessant. Maar we gaan het hebben vooral ook over waarom toch het uitpluizen van dit soort zaken. Luister naar mijn interview met wetenschapsfilosoof Ton Derksen. Te dichtbij kan eigenlijk nooit. Okay. Mag altijd, dichtbij is goed. Dus hij mag nu ook nog wat dichterbij. Of heeft u een beetje microfoonangst?
Ja, ik weet het. Het voelt zoiets van hap. Dus ik moet hap zeggen.
Ja. Ook een beetje intimiderend, hè, zo'n ding.
Dat is, weet het niet. Maar jij lijkt er verder af te zitten dan ik. Dus,
dichtbij is altijd goed. U gebruikt nu twee vingers.
Ja.
U gaat het meteen soort eiken wat het moet zijn, de afstand.
Nou, het punt is dat ik bij jou, bij u, zo'n stuk zie. Dan denk ik mijn vingers.
Twee vingers?
Maar goed.
Nee, maar houdt u ervan om de dingen precies te hebben in uw leven?
Nee, niet allemaal. Een heleboel dingen is een rotzooi.
Maar, ja?
Ja.
Wat voor soort dingen houdt u van om precies te hebben in uw leven?
Nou, mijn werk, mijn studie, dat is van belang. Vakanties van tevoren zorgen dat het in elk geval dat er tickets er zijn, dat is van belang.
Ja, en wilt u ook goed weten wat u gaat doen van tevoren op vakantie?
Oh, sorry?
Plant u van tevoren goed wat u gaat doen op vakantie?
In zijn algemeenheid, maar we gingen bijvoorbeeld vaak naar Amerika en dan hadden we een auto en dan gingen we dus 3 weken of 4 weken rijden.
Ja.
En dan kwam het voor dat we volstrekt afgesproken hadden te doen en op de dag zelf zeiden van, nee, we doen het toch anders. Dus, we maken plannen, maar die zijn heel flexibel.
Dat en kan we dus, is u en uw vrouw?
Ja, dat is mijn vrouw, ja.
Ja. Ja. Ja. En maar jullie maken wel die plannen?
Ik maak wel. Als je naar Amerika gaat,
je kan dan ook gewoon in de blind gaan rijden.
Amerika, als je dus rondrijdt, dan moet je weten dat je op tijd weer terug bent. Dus dat soort dingen moet je wel van tevoren berekenen. Dus dat soort dingen hebben we wel bekeken. En je wilt niet zomaar rondrijden en alle mooie dingen missen. Dus van tevoren bestudeer je wel wat.
Ja, precies.
En wij woonden daar een tijd in Amerika. Dus dat gaf ook alle tijd. En van buren hoorde je waar je naartoe moest. Dus het was wel gepland in zijn algemeenheid.
Maar. En vindt u zichzelf een secuur levend iemand?
Secuur?
Ja.
Ik zou niet weten precies. Secuur op sommige punten, secuur op andere punten helemaal niet. Nee, dus nee.
Wat vindt u belangrijk in het leven?
Ja, belangrijk. In het leven? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat zou ik niet weten.
Nee?
Nee, ik heb dus geen soort van, dit vind ik belangrijk in het leven. Ja, Iedereen wil gelukkig zijn, gezond zijn. Mm-hmm. Dat zijn dat je kinderen gezond zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, dat soort van zelfsprekende dingen. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Gezondheid van de kinderen.
En weet u inmiddels, u bent 81, hè, was u?
Nee, dat is zo snel gaat
79?
Het niet. 80.
80, sorry. 80. Ja. U bent 80.
Ja.
Weet u inmiddels wat u gelukkig maakt?
Ja, zeker. Wat me heel erg gelukkig maakt is als ik 's ochtends achter mijn bureau mag zitten en kan studeren. En dat frustreert dan de helft van de tijd. En de andere helft maakt het me heel gelukkig.
Ja.
Wat mij ook heel gelukkig maakt is...
Maar die frustratie maakt juist gelukkig natuurlijk, hè? Omdat die opgelost wordt op een gegeven moment.
Ik denk dat ik ook gelukkig zou kunnen zijn zonder die frustratie.
Ja, maar ja. Is het niet juist de net zoals met sporten, stel ik me zo voor, dat het juist de inspanning die je ervoor moet leveren en de zure appels waar je doorheen moet bijten, die uiteindelijk...
Nee, nou kijk, het punt is... je hebt voor jezelf een idee van hoeveel je gaat schrijven, hoe ver het is. Dus je weet, een bepaald aantal dagen ben je echt gewoon keihard aan het studeren om te kijken om je spul te hebben.
Ja.
En dan zou je gaan schrijven. Nou, tot die tijd is het dus fantastisch. En dan op een of andere manier lukt het niet om de draad te vinden. Nou, dat zijn frustrerende dagen.
Ja.
En daarna lukt het wel, gelukkig wat meestal. En dan zijn weer de happy days.
Maar zijn die happy days niet veel happier omdat die frustrerende dagen eraan vooraf zijn gegaan? Als er een aaneenschakeling van happy days was, dan voelde je dat niet zo, denk ik.
Ik heb ook wel eens een keer geluk gehad dat ik door kon schrijven. Toen was ik ook heel gelukkig.
Ja,
nee,
maar niet weken achter elkaar. Dat is dan 2 of 3 dagen dat het vanzelf gaat.
Wat ik in elk geval merk is dat ik geen enkel probleem heb om die frustrerende dagen te hebben. En dat ik me daar zonder prima voel.
Oké. Maar want de vraag was, wat maakt u gelukkig? Of als u 's ochtends kunt gaan studeren aan uw bureau?
Net, ik wil even om te voorkomen dat het gedacht is dat alleen dit me gelukkig maakt.
Ja.
Dus gewoon zinloos in de natuur wandelen en fietsen, dat vind ik ook fantastisch. Dus,
ja. Dus juist jezelf heel nuttig of soort nuttig bezig zijn aan het bureau.
Ja,
je hersens zo goed mogelijk gebruiken?
Nee, dat klinkt ook zo alsof het een soort opdracht is. Het is gewoon heel prettig werk.
Ja.
Ik vind dat dus gewoon heel, heel boeiend om te zien hoe uit het niets iets ontstaat. En geeft een soort creatief gevoel dat je denkt van, oh, moest je kijken, vanochtend stond er niks en nu staat er wat. En de volgende denk je van, oh, dit was echt shit, er moet echt overnieuw geschreven worden.
Ja.
En dan de dag daarna, dan een paar dagen daarna blijkt het ineens goed werk te zijn wat je hebt geleverd.
Dus
dat geeft heel erg veel bevrediging.
En u was in uw werkzame leven, was u wetenschapsfilosoof.
Ja.
Ben je dan, is dat een gebied wat volgt uit de filosofie? Heeft u filosofie gestudeerd? Je begint als filosoof.
Nou nee, ik ben als historicus begonnen.
Ja.
En ik ben afgestudeerd en sociologie ben ik bijna afgestudeerd. En toen ben ik uiteindelijk in de filosofie terechtgekomen. En dat vond ik toen het mooiste van alles.
Waarom?
Ook dat is niet iets wat je kunt zeggen. En ik vond geschiedenis interessant, maar duidelijk niet algemeen genoeg. De sociologie vond ik interessanter, omdat het algemenere vragen waren. Maar ik merkte gewoon dat ik steeds diepere... dieper klinkt zo moeilijk. Maar gewoon steeds specifiekere, algemenere vragen stelde.
Specifieker, algemener?
Ja, nou, je wilt weten waarom het zo zit. He, dus hoe moet ik die... Hoe kan het eigenlijk dat ik kennis krijg? He, dus in de geschiedenis ben je gewoon bezig en probeer dingen te achterhalen. Bij de sociologie zie je sociale verbanden. En de filosofie waar ik in geïnteresseerd was van hoe kan dat eigenlijk allemaal? Dus dat soort vragen, die vind ik het boeiendst.
Ja?
Ja.
En wat zijn de grote vragen waar u zich mee bezig heeft gehouden in die tijd?
Nou, in die tijd, het is een hele tijd geweest, dus het heeft verloopt. Maar een van de interessante vragen was de rationaliteit tegenover de irrationaliteit. Wat is eigenlijk rationaliteit? Wat zijn goede argumenten? En waarom denken we dat het goede argumenten zijn? En dat is steeds psychologischer geworden, omdat je ziet dat goede argumenten die geef je, maar op een of andere manier helpt dat niet. Hoe komt dat? Dat is dus in feite de sociale vraag ook erbij. En wat je gaat zien is dat mensen allerlei argumenten geven die niet goed zijn, maar die op een of andere manier van nature bij mensen opkomen. Dus op dat moment ga je in de richting van de evolutietheorie en ga je denken van, zijn dat gedachten, zijn dat denkwijzen die rationeel zijn of zijn het of irrationeel, of zijn er denkwijzen die van nature bij ons bovenkomen? En wat ik het interessante vond, was dat het soort denkinstincten zijn. Eerste gedachten die ogenblikkelijk bovenkomen, die heel vaak werken, maar die uiteindelijk fout zijn. Maar logisch gezien. Maar
waarom denkt men zoals hij denkt?
Nou, laat ik een simpel voorbeeld geven. Als je het idee van tunnelvisie, dat is heel slecht, dus dat je alles van één kant bekijkt. Maar en rationeel gezien is dat dus verkeerd. Maar het is, in de eerste plaats, het is heel snel, dus je hoeft niet na te denken. Het is een snelle handeling en evolutie altijd handig. En het is iets wat eigenlijk heel vaak goed werkt. Dus diep over dingen nadenken, alle mogelijkheden bekijken, dat is vaak gewoon zinloos. Omdat het eerste wat je binnenkomt schiet, is eigenlijk goed genoeg.
Dus tunnelvisie is evolutionair gezien nuttig, omdat je dan zeg een soort, nou, lelijk uit, een set van waarden hebt of van aannames volgens welke je denkt. En dan kan je heel snel, kan je binnen die aannames, kan je je gedachten vormen over iets. En meestal is dat adequaat voor wat je moet doen.
Ja, een simpel voorbeeld. Bijvoorbeeld als ik gewaarschuwd word en zeg, nou, komt er een hele interessante paragnost op de televisie. Dan zeg ik van, nou, dank je wel, maar dan hoef ik niet weer te zien.
Ja.
Nou, dat is dus heel dogmatisch.
Ja, omdat je niet in paragnosten gelooft. Je wordt op de school die niet in paragnosten gelooft.
Ja, dus dat kun je zeggen. Ja, je zou dus kunnen zeggen. Anderzijds kun je ook zeggen, ik heb in mijn hele leven heel wat paragnosten gezien. Altijd gezien dat het niet lukt. Waarom zou ik in godsnaam nog een keer moeten gaan kijken?
Ja.
Dus enerzijds is tunnelvisie, kun je zeggen, dogmatisch. Anderzijds kun je het ook zien als een vorm van iets geleerd hebben en niet nog een keer weer dat hele proces door willen gaan. Ja.
Zou eigenlijk de manier, want u bent dus eigenlijk na uw pensioen, bent u betrokken geraakt bij de moordzaak of de moordverdachte en veroordeelde Lucia de Berk, moeten we zeggen, die in het ziekenhuis waar zij werkte veel mensen vermoord zouden hebben. Nou, zij is uiteindelijk na heel lang en na ook bemoeienis van u, of u heeft zich daar met die zaak, op die zaak gestort ook, onder andere, naast de andere mensen, is hij vrijgesproken. En sindsdien bent u zich meer en meer in moordzaken en justitiële dwalingen, volgens u, gaan verdiepen. Zou u uw vak in de tijd dat u nog hoogleraar was aan de universiteit en onderzoek deed en daarover voor dit soort dingen nadacht, zou dat anders zijn geweest als u toen ook al die kennis had gehad die u inmiddels heeft over hoe er rond moordzaken wordt gedacht en gehandeld?
Nee, de vraag is niet helemaal duidelijk. Bedoelt u te zeggen dat ik in die tijd ook maar met de zaak van Lucia de Berk bezig had gehouden?
Nee, ik bedoel van als u, u heeft natuurlijk na uw pensioen, omdat u zich in al die moordzaken bent gaan verdiepen, ook weer veel kennis vergaard over hoe mensen denken, hoe mensen handelen, hoe mensen, nou, een begrip als tunnelvisie is natuurlijk bij uitstek aan de hand bij vaak bij rechercheurs of bij mensen die veroordeeld worden. Is dat kennis die u na uw pensioen nog heel erg verrijkt heeft? Eigenlijk, dat is eigenlijk wat ik ermee zou willen vragen.
Ja, nou, laat ik zo zeggen, tijdens mijn laatste jaren aan de universiteit ben ik steeds meer in evolutionaire psychologie daaraan gaan werken. En daar gaat het precies om dat soort dat ook ideeën vastliggen, dat er vaste patronen zijn en veel minder soort haat irrationeel gedachte patronen dat die vastliggen. Dus terugkijk, dan zie ik dat ik evolutionaire psychologie steeds meer ben gaan waarderen. En dat is precies het gebied waarin die denkinstincten passen. Mm-hmm. Dus dat was er al, maar het is verdiept, zou je kunnen zeggen, door de ervaring die ik heb gekregen doordat ik met moordzaken bezig ben geweest. Maar dat ik bij een moordzaak ben betrokken, is niet vanwege mijn filosofie, maar is vanwege toevallige omstandigheden. Toen ik erbij was betrokken, ontdekte ik in feite dat de problemen waar ik tegenaan liep, de soort problemen waren waar ik college over had gegeven, precies over dat punt van hoe komen mensen tot dit soort vreemde ideeën? Waarom kunnen ze niet gewoon zien dat het niet zo is?
Ja.
En dus in die zin sloot het aan. En geleidelijk merkte ik steeds meer dat ook in de volgende dwalingen die ik tegenkwam, dezelfde soort problemen bestonden. En het is heel bevredigend werk, want het klinkt een beetje vervelend, want mensen die zijn vermoord, veroordeeld. Dus er zijn heel veel ongelukkige dingen gebeurd. Maar voor mij was het interessant, omdat ik eigenlijk mijn gedachten en mijn ideeën kon toepassen op iets heel concreets.
Ja.
Dus je kunt over die denkinstincten interessante colleges geven. En studenten vinden het ook heel interessant. Maar het is natuurlijk heel anders dan wanneer je kijkt naar een rechtszaak en ziet dat mensen veroordeeld zijn omdat politie, officier van justitie, rechters vanwege die denkinstincten tot een verkeerde conclusie zijn gekomen. Dus de relevantie van wat je hebt gedaan de hele tijd wordt aanzienlijk groter. Het is niet alleen maar het doorgeven van informatie, maar met geluk kun je mensen dan ook uit de gevangenis halen.
Ja, dat is toch ook wel iets machtigs dan, hè, wat u overkomen is na uw pensioen.
Ja.
Dat er zo'n urgente en concrete toepassing bleek te zijn van de dingen waar u zoveel over na had gedacht.
Ja, dat het enerzijds is dat de eerste keer was het heel erg verblijdend ook, want dat was de zaak van Lucia Berg die goed afliep. En ik had toen het indruk van, oh kijk, zie je wel, als je argumenten geeft, dan is het mogelijk om er doorheen te komen. Later ben ik gaan zien dat die denkinstincten aanzienlijk sterker zijn dan ik nog had gevreesd.
Het was ook een beetje.
En dat je dus gewoon, ook al werk je heel erg aan, ook al geef je hele goede argumenten, dat er helemaal mensen gewoon niet meegaan. En
nee.
Dus
er zijn macht van de belangen die dan spelen.
Ja, ik weet niet precies wat er dan speelt, maar er speelt wel iets in elk geval waardoor het niet meer mogelijk is kennelijk om mensen te overtuigen.
Was de zaak van Lucia de Berk ook een soort beginnersgeluk wat dat betreft voor u?
Nou ja, Lucia,
wil ik niet spreken, want het is een hele verdrietige zaak geweest.
Ja. Nou, ik weet natuurlijk niet hoe het leven was geweest zonder Lucia de Berk. Dus ik was.
Nee, maar het is vrij toevallig dat dat net de eerste zaak was waarmee u zich zo ging bemoeien. En dat die ook daadwerkelijk voor u tot een bevredigend einde is gekomen.
Dat
is net zoals iemand die voor het eerst naar het casino gaat.
Ja.
En ineens met de jackpot naar huis, naar buiten wandelt. En dan denkt dat altijd zo zal gaan.
Ja.
Ja.
Nou ja, in dat geval zou ik niet denken dat het altijd zo zou gaan. Maar in dit geval. En dan denk je van, moet je eens kijken, al die mensen die meewerken, iedereen die zich laat overtuigen. Ja, ik kreeg toen een opgewekt gevoel van de Nederlandse rechtsstaat.
Ja.
Uiteraard was er een verschrikkelijke fout gemaakt, maar
die is hersteld.
Dat is iets wat onvermijdelijk is in rechtsstaten. Maar het bleek mogelijk, dus met basis van argumenten, om dat recht te zetten. En dat was heel verheugend. En toen dacht ik van, ja, we leven dus echt in een rechtsstaat. Natuurlijk gaan de fouten, maar het is fouten zijn recht te zetten.
Ja.
En daarna is het toch veel meer een worsteling geworden, waar het soms goed gaat. En ook veel gevallen waar argumenten geen succes hebben.
Kunt u mij als leek nog even uitleggen? Kunt u mij als leek uitleggen wat evolutionaire psychologie is?
Nou, dat gaat erover dat de ideeën, de manier waarop wij denken, dat die gevormd is in een evolutionair proces. Dus de denkwijze, zoals wij argumenteren, lijken te gaan over waarheid. Zo waarheid gaat het om. Maar in evolutie gaat het niet om waarheid. In evolutie gaat het om overleven. Dus die denkinstincten die op waarheid uitkomen, maar waarbij je al vermoord bent of opgegeten bent. Dat soort denkinstincten blijven niet over. Dus de denkinstincten die overblijven, hebben ook natuurlijk met waarheid te maken, maar hebben ook met veiligheid te maken en met snelheid. Dus als ik heel goed, stel voor dat ik perfect zou zien, maar dat een tijdje duurt. En ik loop in het wild en ik kom een tijger tegen, dan ben ik te laat. Ik had hem heel goed kunnen zien als ik iets langer kunnen zien. Dus je vermogens zijn dus afgesteld op snelheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik binnen een honderdste, nou, binnen een tiende seconde in elk geval, binnen een tiende seconde, zie of iemand kwaad wil. En dat is natuurlijk, dat gaat zie ik natuurlijk wel eens fout, maar vaak zie ik het wel goed. Dat is goed, want ik hoef dus niet over na te denken. Het is de eerste reactie die ik heb van, oh, dat is gevaar.
Ja.
Nou, dat is een reactie die dus niet 100% zeker is, maar die aan de veilige kant is. Ik zie het te vaak. Het is beter om het een paar keer te vaak te zien dan te weinig. Als je te weinig ziet,
dan ben je de klos.
Dan ben je de klos.
Ja.
Dus dat zijn de soort denkinstincten die zich ontwikkelen. Ik zie ogenblik dat. Nou, er zijn ook andere dingen die misgaan. Bijvoorbeeld, je denkt dat je ook in een, of je denkt, maar ook in een tiende seconde vertrouw ik iemand. En dat is iets wat aanzienlijk minder goed werkt.
Ja.
Dus het is,
nou ja,
niet,
of iemand kwaad wil. Kijk, als iemand kwaad wil en dat heel erg toont, kan je dat inderdaad in een tiende seconde zien.
Ja.
Maar mensen kunnen natuurlijk ook kwaad willen en zich tonen als mensen die nergens op uit zijn.
Ja, maar het gek genoeg is er dus ook een soort reactie aan van leugens en niet-leugens, dat ik eigenlijk in ogenblikkelijk u geloof, zal ik maar zeggen.
Ja, ja.
Of ogenblikken niet geloof.
Ja.
En dat is dan iets wat ik instinctief doe. Dat is niet iets waar ik over na hoef te denken. En
dat gebeurt de hele tijd.
Dat gebeurt. En dat, waarom gaat dat goed? Omdat in het alledaagse leven de meeste mensen die je tegenkomt te vertrouwen zijn.
Ja.
Dus dat is een instinct dat goed werkt in het alledaagse leven, omdat er zoveel mensen zijn die te vertrouwen zijn. Maar als je dus tussen mensen zit die niet te vertrouwen zijn, gaat het dus helemaal mis. Nou, dit zijn dus simpele voorbeelden waarin je ziet dat je reacties niet rationeel zijn, niet op waarheid gericht, maar afhankelijk zijn van de situatie.
Ja, op beoordeling en op hoe dat je eigen welzijn bepaalt eigenlijk.
Ja, een heel simpel voorbeeld wat ik uit dierenwereld, kleine gansjes. Als die uit het ei komen, moeten ze achter de moeder aan. Want alleen redden ze het niet. Nou, hoe komt dat? Nou, ze weten, er staat geen bordje bij. Hier is mijn moeder. En ze kunnen ook niet lezen. Maar ze gaan achter het grootste object aan dat vlak bij hun staat.
Ja.
Nou, dat is een fantastisch systeem.
Ja.
Alleen in het geval van die man, die naam die schiet me niet te binnen op het ogenblik. Dat is heel schandalig. Een bioloog uit de jaren 30, die ging dus zelf bij het nest staan. En hij zette de moeder weg. En het gevolg was dat de gansjes achter deze bioloog aanliepen.
Ja.
In plaats van achter de moeder.
Ja.
Dus je ziet, het systeem werkt perfect in een ecologische situatie waar het past. Is het daar buiten, dan gaat het mis. Nou, zo kun je dus ook kijken naar de denkinstincten. Die gaan dus heel goed in het alledaagse leven, waar we heel veel mensen kunnen vertrouwen.
Ja.
En als je ze daarentegen daar buiten zet, net zoals de gans in een verkeerde situatie, bijvoorbeeld in de rechtszaal, waar we geen ecologische situatie hebben, dan werken die denkinstincten toch gewoon door.
Ja.
Maar zijn dus dan ineens levensgevaarlijk, omdat ze tot conclusies leiden die in het alledaagse leven goed zijn, maar in de rechtszaal niet.
Want in het alledaagse leven,
nou, ik kan een voorbeeld geven.
Ja.
En waar wij, als het bewijsmateriaal past, als wij dus passend bewijsmateriaal vinden, dan in het alledaagse leven zeggen we, dat is prima. Dat klopt, dat klopt. En dat zeggen ook officieren van justitie, van meneer de rechter, alles past. Maar dat het past is niet voldoende, want het zou ook heel goed kunnen passen bij een alternatief scenario, bij het onschuldscenario. Maar omdat je als biologisch wezen automatisch in denkt, oh, het past, dat, dus is het goed, gaat het dus mis.
Ja.
Nou, dat betekent dus dat je rechters, en dat die op de hoogte moeten komen van dit soort denkinstincten die hun automatisch overkomen.
Ja.
Het heeft dus niks te maken met intelligentie. Je hebt ook iets als confirmatievooroordeel. Dat je dus bij datgene wat je gelooft, komt iemand aanzetten met iets wat past bij datgene wat je gelooft, dan geloof je dat meteen. Past het er niet bij, dan sta je er heel kritisch tegenover. Nou, Dat is iets wat iedereen heeft. En naarmate je intelligenter bent, geef je betere argumenten waarom datgene wat niet bij je past, niet bij je past.
Ja.
Maar het is dus niet zo dat je denkt van, als je maar intelligent genoeg bent, dan zie je er doorheen. Nee, het is de eerste reactie.
Ja.
Nou, al dit soort dingen, die zijn dus ongelooflijk van belang om te beseffen binnen een rechtszaal. Omdat dat niet de normale situatie is.
En meneer Derksen, nu studeerde u eerst geschiedenis en daarna sociologie. Ja. Uiteindelijk bent u dus in de filosofie en met dit soort vraagstukken bezig gegaan. Dit is wat u boeide, waar u op aansloeg.
Ja.
Heeft u enig idee waarom dat zo? Waarom dit zo goed bij u paste?
Nee. Er is niet een soort vraag nog van waarom het bij me past. Ik constateer dat dit de soort dingen zijn die me boeien. En,
maar heeft u het zich altijd afgevraagd waarom mensen denken wat ze denken, handelen waarom ze handelen, irrationeel kunnen zijn en toch dat voor zichzelf weten te verantwoorden?
Ja, nou ja, dit zijn dus typisch filosofische vragen die je nou stelt. En dat zijn de vragen die mij heel erg boeiden. Ik ben wel in mijn filosofisch leven van een sociaal bewogen filosofie naar de soort klinische Amerikaanse, Anglo-Saxische filosofie overgestapt, omdat ik die sociaal bewogen filosofie warrig vond. Dat vond ik erger, dus zal maar zeggen, dan het voordeel van dat sociaal bewogen was. Maar ik in de loop van de in de loop van mijn Anglo-Saxische filosofie ben ik dus steeds meer naar de wetenschap bewogen. En je zou kunnen zeggen dat de laatste stap die ik na mijn pensioen heb gezet, de cirkel als waar rondkrijgt, omdat nu gebruik ik dus de Anglo-Saxische middelen om sociaal bewogen situaties te analyseren. In die zin kun je zeggen dat ik ben terechtgekomen
waar ik om het koude klinische denken toe te passen op sociaal bewogen.
Ja, nou, koude en klinische, dat klinkt alsof het onpersoonlijk is, maar gewoon het heldere denken. Dat je het navolgbare, niet op gevoel gebaseerde.
Maar meneer Derksen, uit het feit dat u net twee vingers bij uw microfoon hield en zo de afstand tot uw mond wilde bepalen, zodat u wist hoe ver u bij de microfoon vandaan moest blijven.
Ja, u zit er veel verder vandaan, hè?
Nou ja, dat zegt u de hele tijd. Nou, zou ik nog meer zo? Ja.
Ja.
Daaruit blijft voor mij dat u iemand bent die graag parameters wil. U wil graag gewoon weten hoe het zit en precies weten hoe het zit. En dat is natuurlijk, dat heeft u gevoed met uw studie en de dingen waarmee u zich bezig gehouden in uw leven. Maar dat is natuurlijk iets wat gewoon van nature in u zit.
Ja, dat
hoe uw wezen is. Waarschijnlijk was u als 13-jarige was u ook al zo, gok ik.
Ja, waarschijnlijk als 6-jarige, ja.
Hoe was u als 6-jarige?
Nou, net zo zal ik maar zeggen.
Ja?
Ja, nou nee.
Ik weet, maar was u een jongetje dat alles wilde weten?
Ja, ik was een, ja. Waarom vragen, dat waren irritante vragen.
Ja, en mijn vader was veel gesteld.
En mijn vader was altijd echt bereid om altijd op in te gaan. Dus die vond dat mooi. Maar ja, dat...
Vertel eens over uw vader.
Ja, mijn vader, dat was echt een sociaal bewogen man. En mijn zus en ik hebben onze sociale bewogenheid. Dus van hem in elk geval. Ofschoon mijn moeder ook sociaal bewogen was.
Mm-hmm.
Mijn vader die was geïnteresseerd in vrede. En heeft daar boeken over geschreven. Is daarop gepromoveerd. Is iemand die vanuit het niks, zal maar zeggen, naar de universiteit is gekomen via de, hoe heet die school, de kweekschool, actors, allerlei dingen.
Hij heeft zichzelf qua kennis omhoog gewerkt.
Dus in de tijd, we hebben als kinderen hebben nooit het gemist. Ik heb nooit begrepen hoe die man ooit heeft kunnen studeren, want hij is afgestudeerd in de sociologie.
Ja.
Want na schooltijd gingen we vaak voetballen. En dat deed hij eerlijk gezegd nog meer om zichzelf dan om ons. Want hij vond voetballen mooier dan wij. Maar goed, in elk geval, we gingen veel voetballen. En we gingen ook met vakantie veel.
Waar speelde dit zich af?
Hij speelde in Meppel.
In Meppel.
Meppel speelde het zich af, ja. Dus ja, Dat is iemand die echt, waar ik echt bewondering voor heb. Want ik heb het heel gemakkelijk gehad. Ik ben gewoon naar de universiteit mogen gaan. En ik kwam, mocht ik in Engeland studeren. Daar kreeg ik beurzen voor. En
ja.
Het was in de tijd dat er enorm veel behoefte bestond aan mensen aan de universiteit. Want er kwam de hele golf, mensen kwamen eraan. En ik liep vooraan, qua leeftijd. Dus toen ik aankwam, kon ik tussen... Ik kon 3 banen, dat kon ik kiezen.
Ja.
Het
is ongekend, een ongekende luxe.
Ja, dat is gewoon...
En uw vader heeft het nog echt moeten bevechten, die positie.
Ja, goed. Bedoel,
en hoe hield hij zich bezig met vrede?
Er was in die tijd ook een vredesinstituut in Groningen. En hij gaf heel veel lezingen, maar... heeft een Hoe leren we de vrede? Dat is een soort boek geworden waarin hij vanaf niks een studie heeft geschreven over wat er van belang is. En hij was een hele goede docent en schreef ook van die lesprogramma's. En die zijn door de, hoe heet dat, die club in er is wel eens in Nederland, misschien is hij nog wel, dat was een vredesbeweging. UNESCO ja. En dan de Nederlandse versie. Daar schreef hij de lesbrieven voor. Mm-hmm. En dus, ja, daar is
hij wilde hij werken voor vrede? Hij wilde kijken hoe je vrede kon maken.
Hij kwam natuurlijk uit de... heeft de oorlog heel gewoon meegedaan.
Ja.
Meegewerkt. Ja, niet meegedaan. Daar zat in de ondergrondse. Maar dat was voor hem echt een soort schrik. Dat moest niet weer gebeuren. En vond ik natuurlijk in die tijd toen ik jong was wat naïef om te denken dat je dat zo met een paar lesbrieven zou kunnen doen. Maar dat is wel gewoon datgene wat je moet doen.
En dat was dat sociaal bewogene van hem?
Ja.
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 En hij was daar redelijk onverzettelijk in?
Ja, zo heb ik dat nooit gezien, als een soort onverzettelijk. Maar
hij heeft het niet opgegeven in elk geval. Nee, wereldvrede is er nooit gekomen.
Dus. Nee, goed. En hij was leraar in Meppel en had contacten. Maar ja, en UNESCO die vroeg hem voor allerlei congressen. Maar hij begreep zelf ook wel dat hij niet de wereldvrede zelf kon bewerkstelligen. Maar...
Hij bleef het proberen.
Hij bleef het proberen, ja.
Ja, op zijn eigen manier.
Ja, ja, ja. Ja.
En u bewondert hem daarom?
Nou ja, dat vind ik altijd heel goed. Het is, dat is een soort basisprincipe van... ook al heb je geen hoop meer, je moet toch proberen. Het is heel, heel lastig langzamerhand om nog te hopen... dat de Nederlandse rechtsstaat al dat soort... belachelijke elementen behoudt. En het, hoe je er ook tegenaan gaat, wat voor boeken ik schrijf, het werkt niet. Maar het is toch het enige wat je kunt doen om toch te blijven proberen.
Ja. U voelt zich met de Nederlandse rechtsstaat in uw boeken die u schrijft over moordzaken en mensen die onterecht in uw ogen vastzitten of veroordeeld zijn. Voelt u zich eigenlijk zoals uw vader lesbrieven schreef in de hoop om wereldvrede te bewerkstelligen?
Nou,
het is een beetje duwen tegen een rot af en toe, voelt het.
Ik denk dat hij optimistischer was dan ik.
Ja, ja.
Ja, dus dat waardeer ik ook wel in mensen, dat ze gewoon...
Ja, maar het gekke is natuurlijk dat uw doel bijna dichterbij lijkt.
Ja, is,
dus
is ook zo.
Misschien daarom nog pessimistischer maakt dat het toch helemaal niet lukt.
Ja. Dat is een verklaring die best heel mogelijk is, ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
En kunt u vertellen hoe het ging toen u betrokken raakte bij de zaak rond Lucia de Berg?
Ja, dat is dus echt heel toevallig. Het ziekenhuis waarin Lucia de Berg werkte, de afdeling waar ze werkte, het hoofd van chef de kliniek, dat was een schoonzus van mij. En een schoonzus van mij die sprak met mijn zus, die een oude vandaag een arts was. En die kwamen te spreken over de zaak. En mijn zus, die heel kritisch is, die geloofde er geen flikker van. Die zei van, ja, maar die oude mensen kunnen gewoon dood zijn gegaan. Waar heb je het over?
En want als verpleegster zou zij tijdens haar dienst allerlei mensen omgebracht hebben.
Ja, en dat geloofde ze niks van. Toen is ze met mensen gaan praten. En heeft ze met advocaat gepraat. Maar de advocaat was op dat moment heel negatief. En die had helemaal zoiets van, dit gaat helemaal niet meer lukken. Dit wordt hopeloos. Nou, dat is niet iets wat je bij mijn zus moet zeggen. Dus die heeft toen mensen proberen te charteren. Ze allerlei mensen afgelopen, waaronder mij. Want ze had mij nodig voor waarschijnlijkheid. En ik ben op waarschijnlijkheidstheorie gepromoveerd. En een van de problemen in de zaak van Lucie de Berk was dat ze, de kans dat ze het niet had gedaan was 1 op de 342 miljoen. En nou, als je dat hoort, dan weet je, dat is absoluut zeker dat ze het gedaan moet hebben, want die kans is zo klein. En ze kwam bij mij en zei van, kun je er wat aan doen? En dat toonde meteen aan dat ik niet zo'n heel goed karakter heb. Dan zei ik van, ja, dat kan ik wel, maar ik moet eerst niet, ik heb mijn laatste jaar universiteit, dat moet ik afmaken en daarna doe ik wat. Nou ja. In de familie, bij ons is het beloofd, beloofd. Dus na een jaar stond ze, toen ik net dacht dat ik lekker aan het werk kon gaan, met het dossier voor de deur. En toen zei ik eerst van, las ik het eerst het arrest. En ik zei van, ja, je ziet gewoon, ze heeft het gedaan. En daarna las ik het pleidooi van de advocaat. En dacht ik, ja, advocaten die vinden altijd wel iets waarom er niet zo is. Maar goed, zij is blijven doorzaniken. En zei, ja, maar heb je daarna gekeken? Kijk dat eens. En toen ik daar een maand mee bezig was, dus al veel langer dan ik dacht, toen dacht ik van, verdomd, het kon best een zwaar zijn dat ze onschuldig is. Nou ja, en dan vind je andere dingen. Je raakt in discussie met je zus erover. De advocaat komt erbij. Het wordt een heel spannend onderzoek. En je ziet dan iemand in een van levenslang in de gevangenis zitten. En op een gegeven moment denk je, hoe kan dit? Dit klopt helemaal niet.
Want we raakten allengs meer overtuigd van haar onschuld.
Ja, dus, ja. Dus na een maand begon ik te denken van, nou, dit komt toch wel eens niet. Want wat je vindt is, dat er zijn dus alleen fouten. Maar een van de grote problemen bij dit soort moordzaken is dat er zijn 7 mensen, kinderen vermoord en nog 3 ook oudere mensen. En dan denk je van, nou ja, ik heb nu gevonden dat die 2 niet vermoord zijn. Maar ja, er zijn 8 anderen. Daar ben ik in godsnaam mee bezig. Maar
en u zegt, ik was er al een maand mee bezig, bijvoorbeeld.
Ja.
Wat deed u dan in die maand?
Nou, wat ik mee bezig was op dat moment, was gewoon een antwoord geven op mijn zus. Eerst,
dus je zus had vragen specialisme raakte, of uw specialiteit?
Ja, mijn zus zei van, wat vind je daarvan? Hoe klopt dat met die waarschijnlijkheid?
Mm-hmm.
En dan kun je na een maand zeggen, ja, kijk, die waarschijnlijkheid, daar klopt niks van het verhaal. Maar
dat moet je een maand lang moet je het dan uitpluizen of zo? Ja, alle verhalen en berekeningen?
Dan moet je gaan kijken, hoe komen ze er in godsnaam bij? En je bent natuurlijk eerst geneigd om te zeggen van, zeker toen in die tijd, toen ik volstrekt rotsvast vertrouwen had in de rechtsstaat. Ja, met 10 van dit soort moorden. Of, dat zijn gewoon, zijn dan 7 moorden en 3 pogingen tot moord. Ja, waar praten we in godsnaam over? Maar goed, mijn zus is aanhoudend en ik had het beloofd, dus ik ben er gaan kijken. En dan is het wel interessant om te zien. Dus daar komt weer mijn wetenschappelijk interesse aan de pot. Het was interessant van, hoe komt het dat mensen die fout maken? En dat is dus een prosecutor's fallacy, wat ze heten, waarbij je de waarschijnlijkheid van de verkeerde kant bekijkt. Nou, dat is complex en veel willen we ongetwijfeld niet horen. Maar in elk geval, het is een soort fout die we allemaal in het alledaagse leven heel meteen snel maken. En het is heel moeilijk om dat te zien waarom het fout is. Dus dat was voor mij interessant vanuit dat evolutionair psychologisch perspectief. Van, oh, hier heb je nog iets.
Heeft u een voorbeeld van zo'n fout die makkelijk te begrijpen is?
Ja, dat zou ik kunnen geven, heel simpel. Kijk, als mensen basketbalspelers zijn, dan is het heel waarschijnlijk dat ze lang zijn. Dus basketbalspelers lang. Maar als mensen heel lang zijn, is het helemaal niet waarschijnlijk dat ze basketbalspelers zijn. Of als iemand een rechter is, is het hoogst waarschijnlijk dat hij een jurist is.
Ja.
Maar als hij een jurist is, is het helemaal niet waarschijnlijk dat hij een rechter is. Dus het is de richting van de waarschijnlijkheid. En in het geval van Lucie de Berk is die waarschijnlijkheid verkeerd. Dat wil zeggen, maar je zegt van, als ze nou het niet had gedaan, als ze onschuldig is, wat is de kans dat het gebeurd zou zijn? Dat is, je kijkt dus uit van haar onschuld of schuld en kijkt naar het bewijsmateriaal. Ja. Maar wat je moet doen is van, gegeven wat aan bewijsmateriaal ligt, is het waarschijnlijk dat ze een moord heeft gepleegd. En dan moet je naar al het bewijsmateriaal kijken. En dan bijvoorbeeld zie je dat in de 3 jaar dat zij daar werkte, toen zijn er 6 kinderen overleden. In de 3 jaar dat voordat ze er werkte, zijn er 7 kinderen overleden. Dus dan zie je een totaal ander plaatje. En nou ja, dat was dus datgene wat mij dacht, ja, dit gaat helemaal mis.
Ja.
Dus je merkt dus dan, er is een hele fundamentele fout gemaakt, maar een fout waar je eigenlijk niet onderuit kunt als normaal iemand. Als je niet getraind bent om deze fout te zien, ja, dan maak je hem automatisch.
Ja.
En dan als je een keer denkt van, ja, de kans dat het niet heeft gedaan is 1 op de 342 miljoen. Dan ben je dus in feite al bij de zaak aan het veranderen. Want het lijkt al of je zegt van, de kans dat ze het gedaan heeft is dus bijna 1.
Ja.
Maar dat staat er niet.
Nee.
Maar het is wel datgene waar iedereen van uitging. En dan zeg je dan van, het kan dus geen toeval zijn. Nou, als het geen toeval kan zijn, dan moet zij het gedaan hebben. He, dat volgt ook niet, maar ja, dat is natuurlijk.
Er zijn allemaal gevolgtrekkingen die, ja, niet deugen.
Ja, en als je, en je weet, als je één keer ervan overtuigd bent dat ze het gedaan heeft, dan kijk je heel anders naar het materiaal. Want wat mij opviel was, ja, dat alle artsen die aan de bedden hadden gezeten bij die kinderen, die hadden nooit iets speciaals gezien. Die hadden gewoon gezegd van, ja, dat is een natuurlijke dood. Er waren mensen ook opeens in het verkeer. Hè? Dus dat is niet zo heel vreemd dat die mensen er slecht aan toe zijn. Die waren, ja, heel slecht. Dus wat je dan opvalt is dat uiteindelijk zijn het dan wat hele oude gepensioneerde hoogleraren die dan naar een uittreksel kijken van wat er gebeurd is. En, ja, daarop bouwen ze gewoon, ja, dit kan toch niet helemaal door de beugel. Dit zal niet gewoon. Dus,
we doen een oude gepensioneerde hoogleraar. Nou.
Dat is ja, altijd zo. Ja, okay. Ik ben ik ook, hè?
Bent u ook? Nee, maar omdat u zo'n gekke stem opzet. Ja, dat hoort bij de oude gepensioneerde.
Dit waren echt belangrijke mensen.
Ja,
dus ik praat hoog, ik ben niet zo belangrijk. Ja, ja. Maar het zijn heel belangrijke mensen.
Ja, soort Sinterklaas-achtig.
Ja. Als je dat gaat zien, dan begin je vertrouwen te verliezen in het hele proces. Dan denk je van, ja, weliswaar zijn er 10 gevallen, maar er is een basisreden waarom iedereen denkt dat ze het gedaan heeft. En je ziet dat de deskundigen allemaal zich ook laten meeslepen. Dus wat je ook zag is dat artsen zeiden van, ja, het had wel gekund. Maar omdat er zo'n kleine kans was, met andere woorden, het is steeds weer die kleine kans die maakt waarom ook de medici gaan zeggen van dat het een moord is.
Ja.
Dus als die kleine kans weg is, valt alles weg. Nou ja, dat was de soort argumentatie die ik dus. En dat vond ik dus interessant, waanzinnig interessant, ja, om te zien hoe dat gebeurde.
En dit is natuurlijk wel een beetje een atypische moordzaak, in de zin dat bijna alles ging over de waarschijnlijkheid van ze had die diensten. Hoe toevallig is het dat het net allemaal tijdens haar diensten is gebeurd. Natuurlijk, dat dagboek van haar was ook gevonden, waarin ze dan schreef dat ze weer toegegeven had aan haar compulsie.
Ja, ja.
Dus dat wees dan ook wel haar kant op.
Ja.
Mensen zullen haar misschien ook wonderlijk hebben gevonden of zo. Dus dat helpt dan ook niet.
Ja.
Maar uiteindelijk de hele bewijsvoering was niet, er waren vingerafdrukken of er is iets, geen smoking gun, om het maar zo te zeggen.
Nou ja, daar hebben ze dus wel naar gezocht.
Ja.
En daar is dus, kun je zeggen, na een jaar is die digoxine die in een lapje is gevonden, dat uit een lijk is gehaald. En waarvan men zei van, ja, dat is te veel digoxine. Dus er is een digoxinemoord geweest.
Ja.
En de enige die digoxine kan hebben ingespoten is Lucia. En daar heb je dus de smoking gun.
Ja, maar?
Ja, maar, nou, eerste plaats. Het was volstrekt onduidelijk waar het doekje vandaan kwam. Hè? Dus dat in de tweede plaats, de hoeveelheid digoxine erin zat, die was helemaal niet veel. Dat wil zeggen, men had iets over het hoofd gezien. Men had over het hoofd gezien dat na je dood veel digoxine vrijkomt en dat in die lapje zat. Dus het was gewoon elementair onbegrip.
Ja, ja. Het moet toch wel spectaculair voor u geweest zijn, meneer Derksen, dat u na uw pensionering een terrein vond waarin alle dingen die u in theorie en ook wel goed, u had de praktijk wel bestudeerd, maar die u toch wel in theorie had onderwezen en onderzocht, dat wat u ineens zo kon gaan toepassen.
Ja,
in zo'n soort, steeds zo'n soort geconcentreerd verhaal als een moordzaak.
Ja, ja, dat is ook opwindend. Dat, ja. Absoluut.
Ja.
En dat is de reden waarom ik het ben blijven doen natuurlijk. Want wetenschapfilosofie zelf is ook heel spannend. Maar ja, dit is net een tikkie spannender. Omdat ja.
Had u daarvoor al wel een beetje interesse in moordzaken of in
nee, ik
misdaad?
Nee, ik kan eerste plaats. En zo gauw ik kijk naar moordfilms kijk en er gaat bloed, dan moet ik thee zetten. Dan moet ik. Dan
oh ja, daar word een beetje onpasselijk van.
Dus ik kan helemaal niet tegen moorden. En moordzaken. Dus ik ben totaal. Ik lees ook nooit thrillers. Of het is allemaal met veel te spannend.
Ja, ja.
Ja, ja.
Het gaat echt over de fundamentele vragen. Waarom denken mensen zo? Waarom zijn die gedachten die kant op gegaan? En wat u eigenlijk net zei, als je alles op een rijtje legt,
ja,
met alle argumenten, waarom zie je het niet?
Ja.
Dat riep u, dat zei
ja,
u net.
Ja, ja.
Het is eigenlijk dat hele proces waarom u het zo, waarom u er zo door gegrepen bent geraakt.
Ja.
Niet om bebloede blouses of messteken of weet ik veel.
Nee, nee, het klinkt altijd heel onaangenaam, want je zou zeggen van, het gaat toch ook om degene die het onrecht vastzit, en dat vind ik ook belangrijk.
Zeker.
Maar ik heb wel eens, waarom ik ben door. Kijk, in de zaak van Lucie Berk ben ik ingerold.
Ja.
Mijn zus me ingezogen.
Ja.
Maar waarom ik verder ben gegaan is omdat er voortdurend nieuwe zaken kwamen waar onrecht is, maar ook waar precies al dit soort problemen weer terugkomen en op een andere, elke keer een klein beetje anders.
Ja, ja.
Dus
u ziet een patroon.
Ja, heel duidelijk.
Wat is het patroon?
Ja, kijk, ik ben nu weer een boek over het patronen schrijven. Dus
ja.
ik schrijf
zit er middenin.
Dus, ja, nou ja, het punt is, wat ik zie is gewoon, is ik schrijf dus over zaken. En dan één keer in de zoveel tijd heb ik de behoefte om gewoon samen te vatten wat ze zie ik. Dus ik heb heel vroeger al over de ware toedracht geschreven. Dat gaat dus over van wat soort instincten spelen ermee, dat soort verhalen waar ik het over had. Daarna ben ik bezig geweest met onschuldig vast. Want ik was ook geboeid van hoeveel mensen zitten namelijk onschuldig vast in Nederland. Want als je kijkt naar de Hoge Raad, die is ongelooflijk ontoegevend in het toekennen van herzieningen. Als je dat vergelijkt met andere landen, dan zijn er heel veel meer.
Ja.
Dus dan kun je zeggen,
en herziening is als een rechtszaak eigenlijk helemaal afgesloten is, maar er wordt een nieuw feit gevonden of een nieuw licht op de zaak.
Ja, wanneer mensen ontdekken op een andere manier dat de persoon onschuldig is. Dus
ja,
dat de zaak heropend moet worden om dat te bewijzen.
Ja.
Nou, dat is in Engeland en in andere landen schering en inslag. Maar in Nederland zijn er 7 of 8 zaken geweest sinds 1980. Dat is echt dus waanzinnig weinig.
Dus eens in een paar jaar is het maar dat er een zaak wordt
heropend. Eén keer in de 5 jaar maximaal.
En bijvoorbeeld in België?
Nou, België ken ik niet. Okay. Ik ken dus uit Engeland is ongeveer 4 keer zoveel. In Schotland is het 10 keer zoveel.
Ja.
Nou, in Zweden is het ook iets als 10 keer zoveel. Dus je kunt zeggen van, in Nederland is de rechtszaak echt heel goed, want wij maken geen fouten.
Ja.
Want dat is het idee zo van, kijk, de andere landen.
Ja, maar dat is dus net zoals de redenering van een basketbalspeler is heel lang. Een lang iemand is een basketbalspeler. Er zijn weinig herzieningen, dus de rechtszaak is goed.
Ja, precies, precies. Dus,
ja.
Dus dat kun je zeggen.
Ja.
Maar je kunt ook zeggen van, ja, is dat zo?
Ja.
Nou, ik vond het dus van op dat moment van belang om te kijken van, hoeveel mensen zijn onschuldig? En dat is iedereen zegt dat is een belachelijke vraag, want dat kun je niet stellen, want die mensen zitten in de gevangenis en dat is bewezen.
Die zijn schuldig, dat, 100% zijn schuldig.
Ja, dat, en als, dus ik ben toen gaan kijken naar buitenlandse Amerikaanse studies en die komen rond de 5% ongeveer uit in de aantal fouten.
5% verkeerd veroordeeld.
Enfin, ja, maar die hadden hele grote groepen waar ze DNA konden doen. En ze hadden mensen van de moord die op de doodslijst stonden.
Mm-hmm.
En daar zijn een aantal van herroepen en kijken van hoe vaak is er fout gemaakt.
Mm-hmm.
In Nederland hebben we dat niet. Dus het lijkt alsof je dat in Nederland niet kunt onderzoeken. Dus ik ben gaan kijken, welke stappen kun je zetten? Wat zijn de trucs zijn? Ik heb dus een aantal methoden proberen bloot te leggen. En dan kom je inderdaad ook op die 5%. Maar bij moorden kom je op 10% uit. En dat vond ik dus verschrikkelijk interessant. Ja, ik zie hoe nu wazige kijken. Want
ik kijk helemaal niet wazig. Ik probeer het even te verwerken, de informatie.
Okay.
Ik had het ook gelezen in het boek. Maar ja. U denkt dat 10% van de voor moord veroordeelde mensen onterecht vastzit?
Ja. En daar zijn ook hele simpele argumenten voor. In de zin dat, en dat zie je steeds weer, dat... En ik las gisteren ook nog weer een Amerikaans stuk, dat bij kleinere staffen, bij kleinere misdaden, eis je heel goede argumenten. Maar bij moorden is men veel meer geneigd om met minder bewijsmateriaal genoegen te nemen. Dus zeggen, dat is gek, hè?
Omdat ze zo graag die zaak willen oplossen.
Omdat het risico dat je loopt als je iemand vrij spreekt, veel groter is.
Ja, dus kijk, omdat je dan een moordenaar weer in de samenleving loslaat.
Precies, want dat zijn een rechter zijn. Maar van, als ik een fietsendief weer loslaat, dat is oké. Maar als ik een moordenaar loslaat...
Ja.
Dus als je gaat kijken, en er is één onderzoek gedaan waar ze rechters zijn gaan vragen van op allerlei trucke manier, hoe waarschijnlijk vind je het nodig dat... Wat is de waarschijnlijkheid waarbij je iemand gaat veroordelen?
Mm-hmm.
Toen was er dus in het geval van moorden, was die waarschijnlijkheid was gedaald tot 84%. Maar dat betekent in feite dat in een lange duur je in 84% van de zaken goed bent, maar in 16% van de gevallen niet. Mm-hmm. Dat is dus één reden om te zeggen van, het is in elk geval 10%. En dat zijn een heleboel andere redenen. Maar wat ik ben gaan doen is... Eerste plaats, in Nederland was één groot voordeel. In Nederland heb je weinig mensen met levenslang. En ik had van 4 mensen van levenslang had ik een zaak bestudeerd. En kan ik echt bewijzen dat ze onschuldig zijn. Dat wordt niet geloofd natuurlijk. Bij Lucia de Berg werd het wel geloofd, bij anderen niet. Maar dan zie je dat het is dus 4...
Ja, bij Lucia de Berg werd het wel geloofd. Daar komt altijd een soort kantelpunt.
Ja.
Eerst wordt het niet geloofd.
Ja, ja.
En dan gebeurt er iets. Of dan iemand voegt zich in het koor van stemmen. Ik weet dat Maarten het Hart toen bij Lucia de Berg een lang stuk in NRC had geschreven.
Ja, ja, ja.
Waarin iets voor haar opnam. En dan kan er ineens een soort kantelpunt komen.
Klopt, maar ze is ook uiteindelijk vrijgesproken. Hè?
Ja.
En belangrijk is dat de rechter toen heeft gezegd van, u heeft het niet gedaan. Meestal wordt gezegd, het is niet bewezen dat, maar dat bewees dat niet. Nou goed, in elk geval van die 4 is 1 is aangenomen, de andere niet. Als je gaat kijken, dat is 4 op de 27 waren toen. Dat is ergens iets als 13-14%. En ik ben verder gaan vragen naar andere mensen.
Wat waren die andere 3 zaken naast Lucia de Berg van de levenslang veroordeelde?
Dat is Bybesin, Olaf Harmers en Hageman. Hageman was vroeger een Hells Angel, maar heeft niet gemoord. daar weet ik het zeker van, want die heb ik dus goed bestudeerd. Daarnaast ben ik heel veel...
Bybesin heeft zich ook heel in verdiept, toch?
Ja, Bybesin is ook...
Ja, maar daar durft u niet van te zeggen, dan weet ik het zeker.
Nee, van deze 4 weet ik het
weet
zeker.
Weet u het zeker, oké.
En daarna zijn er mensen waar ik van gevraagd heb aan mensen van advocaten die ik vertrouw. Ken je nog iemand die van... En dan eiste ik dat er in elk geval 2 advocaten waren die dat zeiden.
Ja.
En dat niemand iets tegen die mensen zei. En die mensen beschouwde ik dus als potentieel onschuldig.
Ja, ja.
Nou, dan komen nog 3 of ongeveer
bij. Zo gingen de zaken wegen waar u zich in wilde gaan verdiepen?
Nee, de zaken waar ik me wil verdiepen gaan heel... Dat is toeval, vaak. In de zaak van Lucia de Berg, daar ben ik gewoon ingerold.
Ja.
In de zaak van Lauwers, daar kon ik materiaal voor krijgen. Daar had ik een lezing voor nodig. Na de lezingen zijn er mensen die komen praten. Daarna schrijf je een stukje. En plotseling ontdek je van, verdraaid, ik ben eigenlijk de hele zaak aan het studeren.
Ja.
Dus zo...
Ja, u laat het proces zich natuurlijk voltrekken eigenlijk. Terwijl u kunt ook zeggen, van dit is nu mijn... Hier heb ik nu hele speciale aandacht voor. En ik ben geëquipeerd om dit soort zaken goed. Het is nu mijn taak om de meest schrijnende gevallen... de meest schrijnende gevallen te gaan helpen.
Ja, zo zie ik dat niet. Dat is praktisch onmogelijk.
U ziet het ook niet als een taak? Als een plicht?
Nee, niet als een plicht.
Nee,
dat is. Ja, ik heb al heel veel gedaan aan het werk, dus het is ook zoiets van.
Ja. Maar u ziet het misschien meer zoals een vader voor de wereldvrede volgt.
Ja,
vindt u het wel misschien een plicht om de Nederlandse rechtsstaat verder te helpen? Niet per se om individuele gevallen.
Ik ben dus meer geïnteresseerd in individuele gevallen dan mijn vader. Mijn vader was inderdaad heel algemeen. Ik ben meer geïnteresseerd in individuele gevallen. Het is altijd heel praktisch. Sinds ik met zaak van Lucia bezig ben, Lucia de W bezig ben geweest en Onschuldig Vast ben geschreven, dat was een jaar of 8 of zoiets ertussen. En in die tijd zijn er zeker 60 mensen geweest die met dossiers bij mij zijn geweest en gezegd van ik zit voor zo lang vast en ik ben helemaal onschuldig. Na dat boek van Onschuldig Vast en 6 maanden na waren er nog een keer 60 mensen. En dat kan ook best dat ze allemaal onschuldig zijn. Dat zou me absoluut niet verbazen, want er zijn dus heel veel onschuldige mensen. Maar ik moet daar steeds bij zeggen van, ja, sorry mensen, ik ben nu bezig met een aantal mensen die levenslang zijn en ik heb dus geen tijd. Dus in die zin voel ik geen plicht om dat te gaan doen, want dat is gewoon fysiek onmogelijk. Maar ik vind het wel moeilijk dat als ik op de schaarse momenten dat ik klaar ben met iets, maar zeggen, en er komt iemand en die zegt van, ja, mijn broer zit nou vast en leeft lang, om dan te zeggen van, schiet maar op, ik doe er niks meer aan. Dus ik merk wel, ik ben pas geleden ben ik nog weer naar een gevangenis toe geweest. Dus ik voel het niet als mijn plicht, maar ik doe het wel.
Ja, voelt het ook als een last op uw schouders?
Nee, omdat ik niet voel als een plicht, voel ik me niet schuldig, denk ik, als ik het niet doe. Maar ik merk wel dat ik het doe. En mijn vrouw zegt ook van, ga nou maar. Dus dat is...
Doe het maar.
Ja, nou ja, maar kijk, voor haar is het ook niet leuk, want dan weet ik weer, als het gaat gebeuren, dan zit ik dus weer nog meer langer op de studeerkamer vast. En dus
ja,
ben ik minder
maar ja, ze is toch al niet anders gewend. Hoe lang zijn jullie getrouwd?
In die zin. Hoe lang was het? 55 jaar of zoiets? Ja.
Ik denk dat ze dat die 55 jaar toch wel weet dat u gewoon op uw studeerkamer zit te ploeteren op teksten.
Ja, nou ja, goed, ja. U kent dat beter dan ik, ja.
Kunt u vertellen, meneer Derksen, die zaak Lauwers, de Deventer-moordzaak. U heeft dus nu een boek uitgebracht, de Deventer-karaktermoord, waarin u eigenlijk alle argumenten die u heeft voor Lauwers, voor zijn onschuld, nog een keer heel inzichtelijk en helder heeft opgeschreven. Kunt u mij iets vertellen over de dynamiek rond die zaak?
Ja, ik denk dus inderdaad dat Lauwers onschuldig is. En het interessante, en dat het iemand is die...
Is eigenlijk de woordkeuze hierin belangrijk? Want u kunt zeggen, ik denk dat Lauwers onschuldig is. Ik ben ervan overtuigd dat Lauwers onschuldig is. Nou, ik weet zeker dat Lauwers onschuldig is. Nou, dat zijn allemaal dingen die je kan zeggen. Hè?
Ja, dat weet ik. En in een openbaar iets...
Zoals dit interview?
Dit interview begin ik niet met te zeggen van... Ik weet goddomme hartstikke zeker dat hij onschuldig is. Dat werkt niet, want dat betekent gewoon dat ik ben diegene die aan Lauwers kant staat en met verblinding gewoon zijn zaak verdedigt.
Dus dat is belangrijk, hè, in deze zaak.
Dat is heel belangrijk.
Hoe je gepositioneerd bent eigenlijk.
Ik geloof helemaal in zijn zaak. Als je mij vraagt, weet je het zeker? Dan zou ik zeggen, ja, want ik heb zo waanzinnig goede argumenten. Weet niet hoe het anders. Maar het is dus niet een soort passie waardoor ik denk dat hij het gedaan heeft.
Nee.
Maar een uitgebreid, saai, gedetailleerd onderzoek ontdekken dat alle argumenten tegen hem niet kloppen. En daarnaast een hele serie argumenten zijn
die voor hem spreken.
Keihard bewijs dat hij het niet gedaan kan hebben.
Maar als u zich in het openbaar erover uit moet spreken, zeker als u begint te praten erover, dan zegt u, dan kiest u woorden, ik denk dat Lauwers onschuldig is.
Ja, want dat is ook zo. Dat denk ik ook.
Ja, er is dus geen woord aan geloven.
En u vraagt mij wat ik ervan denk, dus dan zeg ik denk dat hij onschuldig is. Maar ik hoop dan altijd dat ik iets langer mag duidelijk maken waarom ik dat denk.
Ja, maar mijn vraag was, kunt u iets vertellen over de dynamiek rond deze zaak?
Ja, dynamiek. Dus Lauwers is interessant. even terug, omdat hij dus van zichzelf niet kon bedenken dat hij schuldig was. Dus dan denk je als onschuldige, denk je inderdaad altijd van, ja, dat komt altijd goed. Hè, de waarheid komt boven. Nou, dit is een typisch voorbeeld waar je kan zien dat, ja, hoe overtuigd je ook bent van je eigen onschuld en hoe dat werkt gewoon dus niet.
Hij was een accountant of belastingdeskundige,
ja,
uit Lelystad, die op een gegeven moment verdacht werd van de moord op een rijke, ja, weduwe, ja, ja, in Deventer.
Nou, hij is veroordeeld tot zijn eigen verbazing. En die zaak is toen plotseling gaan spelen. Er zijn altijd een aantal mensen geweest die in zijn onschuld zijn blijven geloven. En die eindeloos onderzoekingen hebben gedaan en dat hielp allemaal niks. En op een gegeven ogenblik heeft Maurice de Hond zich hoorde daarvan. En die zei van Lauwers, ja, dat lijkt me een moeilijke zaak. Toen zijn mensen naar hem toegegaan en hij heeft zich toen voor die zaak ingezet. Dus dat heeft die zaak toen heel erg opengetrokken, mm-hmm, op een irrationele manier, vind, mm-hmm, ik. Ik bedoel, hij had zelf goede argumenten, maar waarom iedereen overstag ging, had volgens mij eigenlijk niks te maken met de argumenten. Maar gewoon met Maurice zet zich daarvoor in.
Ja.
Dat is, was trouwens ook zo in de zaak van Lucie Berg, dat mensen overstag gingen zonder argumenten. Dus dat vond ik niet vreemd. Maar Maurice de Hond maakte één fout, kardinale fout, om niet te zeggen alleen van Lauwers onschuldig, maar ook om iemand aan te wijzen als moordenaar. De zogenaamde klusjesman.
Ja.
Daar was eigenlijk heel weinig argumenten voor. Ik begrijp ook niet waarom je dat zei. Maar het is, moreel is het natuurlijk niet terecht. Ik bedoel, dus kun je niet als burger, je kunt geen andere burger als moordenaar aanwijzen. Dus dat is denk ik moreel het probleem.
Moreel niet terecht vind ik ook weer een voorzichtige woordkeuze. Onjuist.
Niet terecht is hetzelfde.
Vind ik iets anders dan onjuist?
Nou, ik
wil het moreel wel, niet terecht vind ik minder veroordeling zitten dan in moreel onjuist.
Moreel verkeerd, ja?
Ja, okay.
Is dat gewoon echt het sterkste wat je kunt stellen? Ja. Dat is gewoon juist fout.
Ja.
Dat is fout om dat te doen. Maar ik begrijp het wel, want het is de verleiding die bij iedereen bestaat. Als je iemand probeert vrij te spreken of vrij te krijgen, dan moet je de echte moordenaar aanwijzen. Dat lijkt op het eerste gezicht een juiste strategie, maar dat gaat zich altijd tegen.
Het is zijn onervarenheid geweest in dit soort zaken.
Ja, nou, het gaat altijd verkeerd. Maar je ziet mensen altijd weer doen, maar het gaat altijd verkeerd, omdat die andere persoon, die is dan vaak de moordenaar niet. Of ook al zal die het wel zo zijn, de rechters gaan dat niet geloven. En dan heb je de vraag dus gemaakt van, wie is de moordenaar? Lauwers of de klusjesman? Nou, de klusjesman is het niet, dus het is Lauwers. Dus wat je van plan was om aan te tonen dat Lauwers onschuldig was, dat verpest je door je strategie. Nou, dat is dus precies ook wat er gebeurd is. Langzamerhand zijn steeds meer mensen gaan denken van, ja, die klusjesman is toch eigenlijk helemaal niet zo'n gekke kerel. Dus Lauwers is het. En Bas Haan heeft zich toen daarvoor is dat van ingezet. En nu is de slinger dus totaal omgeslagen. Dus in plaats van dat Lauwers misschien onschuldig was, dat zou kunnen na afloop van een proces, naar de positie van Maurice de Hond. Nee, Lauwers is het zeker niet. Het is de klusjesman, krijgen we nu dus. Nee, het is de klusjesman niet. Lauwers is het zeker. En daarmee lijkt dan ook het debat afgesloten. En,
hij is ook een veroordeelde moordenaar.
Hij is veroordeeld voor moord. Juist, ja. Precies. Ja. Dat is de juiste formulering.
Mm-hmm.
En wat ik heb gedaan in het boek is om te zeggen van, oké, laten we nu eens kijken bij al deze opwinding, wat zijn eigenlijk de argumenten? En je moet inderdaad zonder meer onder ogen zien dat Lauwers waanzinnig naïef was om te denken dat het goed zou gaan, want hij had waanzinnige pech. Ik bedoel, echt alles wat mis kon gaan,
ja,
en voor een onschuldig ging bij hem mis. Alleen, en dat betekent dus dat je al die zaken waar het zich tegen hem keert moet laten zien dat het niet klopt. En dat is wat ik in dit
en dat is eigenlijk
gedaan.
Ook steeds weer die waarschijnlijkheids kwestie. Kleine kans dat,
ja,
kleine kans dat.
Ja, precies.
Ja.
En dat was echt bij de politie. Die zei van, ja, moest kijken. Hij heeft een telefoon, zijn telefoon heeft die in Deventer gehaald, want dat kan niet van dus zijn afstand.
Een bepaalde zendpaal heeft contact mee gemaakt met de telefoon.
Dus hij moet in. En hij was daar vlak na de moord dan in Deventer. Wat deed hij daar? Hij liegt daarover.
Het was dus het verhaal dat Lauwers in de buurt van Deventer moet zijn geweest, omdat zijn telefoon connectie had gemaakt met een telefoonpaal al daar. En het was onmogelijk dat hij dan verder weg was geweest. Dat is een van de dingen die u zeer uitgebreid weerlegt in het boek, die theorie.
Ja.
Hoe zit dat precies?
Nou, op het eerste gezicht lijkt het een sluitend bewijs. Lauwers rijdt op de A28 in de buurt van Harderwijk.
Ja.
En zijn telefoon klikt een telefoonpaal aan in Deventer. Dat is 25 kilometer weg en dat kan niet, zegt men. Nou, vervolgens, en dat is nu ook door de deskundige van Apen bevestigd, kan dat wel, alleen is het een kleine kans, 5%. Maar het gekke is dat je dit kunt gebruiken in feite als argument waarom die niet in Deventer kan geweest zijn. Want we weten nou dat hij die paal heeft aangeklikt om 20:36.
Ja.
Wel nu, we weten ook wanneer die vertrokken uit huis is. We weten wanneer die, wat hij heeft gedaan onderweg. Als je hem de snelste rit laat rijden die hij kan rijden, dan zie je dat hij gewoon niet op tijd komt in Deventer
om 20:36
dat ding aan te tikken.
Ja.
Want dat wijst dat die mast die wijst, of die straalt juist precies in de verkeerde richting. Dus de hele tijd dat hij aankomt rijden, kan hij hem nooit aanklikken. En het grappige is dus, of het gekke is, dus datgene wat lijkt alsof definitief te bewijzen dat hij het gedaan moet hebben, in feite definitief bewijst dat hij het niet gedaan kan hebben.
Want hij heeft die paal aangeklikt. Die paal staat in de buurt van Deventer. Maar hij kan op dat tijdstip dat hij aanklikte, kan hij niet in Deventer geweest zijn.
Is hij niet in het bereik? Ja. En is niet in het bereik van die paal. Want dat een van de redenen is ook als we nog sneller zou hebben gereden dan het licht, dan is hij nog in de verkeerde kant van. We weten welke kant hij langs reed. En die kant kan hij sowieso niet bereikt hebben.
En dat is een van de vele bewijzen waarvan u zegt, waarom zien ze dit niet?
Ja, dat is inderdaad voor mij een raadsel. Ja.
Waar is de logica?
Ja, maar ik moet zeggen, ik heb het nog maar pas in dit boek gedaan. Dit argument heb ik pas recentelijk dit jaar ontwikkeld. Ja. Dan dat DNA, zijn DNA wat op die blouse zit. En alleen zijn DNA, dat kan niet anders toch dan dat het gedaan is. Dan dat financiële zaak, dat uitgerekend. Ik geloof 10 dagen voordat die moord plaatsvond, er een testament is waarin Lauwers wordt aangesteld tot executeur testamentair en tot voorzitter van die nieuwe stichting met 3,5 miljoen. Ja, dan zeg je van, oh, en dan vinden ze vingerafdrukken. En die vingerafdrukken zijn van Lauwers.
Ja.
Maar bovendien blijken die vingerafdrukken ook opgeslagen te zijn in Havank, het politiearchief. En dat wij zo van, oh, hij was al betrokken bij 2 andere zaken. Het is geen frisse jongen.
Ja.
Nou, dat blijkt allemaal dus heel anders te liggen. Maar ik begrijp heel goed dat als je dat op een rijtje zet, dat je zegt van, ja, hoe kan het anders?
Ja.
Hij moet het gedaan hebben.
Ja. En nu is Lauwers inmiddels vrij.
Ja.
Hij heeft zijn straf uitgezeten.
Ja.
Ik heb geen idee hoe het met hem gaat. Er zijn een aantal hoofdpersonen in deze zaak. Maurice Zolden natuurlijk, die zich als een dolle stier, zou je haast kunnen zeggen, heeft ingezet voor.
Ja, nou, niet. Ik vind dat dolle stier. Ik
nou, dat
vond
zijn dan
moreel,
mijn woorden.
Ja,
maar, nou, ik noem dat als een dolle bedoel. Hij heeft. Toen dat graf werd geopend en alles opgegraven. Hij is wel ver gegaan in zijn pogingen om die klusjesman als schuldig aan te wijzen. Maurice de Hond is een hoofdfiguur. Bas Haan, die eerst van Lauwers onschuld was overtuigd.
Ja.
En later de draai heeft gemaakt naar Lauwers schuld.
Ja.
Die daar een meeslepend boek over heeft geschreven.
Zeker.
En dat boek is vervolgens weer verfilmd.
Ja.
Is ook een hoofdfiguur.
Ja.
Er is nog een hele populaire en meeslepende podcast gemaakt over.
Ja.
Nou, waarin eigenlijk dat boek wordt naverteld. Of gevolgd, het verhaal van het boek. Maar daarbij ook hoe de media meebewogen, zou ik maar zeggen, met alle sentimenten die er rond deze zaak speelden.
Ja.
Nou, u bent eigenlijk ook een hoofdfiguur of een speler in dit hele, in dit hele verhaal.
Ja, geen hoofdfiguur.
Geen hoofdfiguur, maar u heeft wel een aantal boeken erover geschreven.
Ja, 2 boeken, ja.
En u blijft ook van Lauwers onschuld getuigen. U blijft in ieder geval het kamp zitten dat gelooft, dat ervan overtuigd is dat Lauwers onschuldig is.
Ja, die maar een boek erover geschreven heeft. Hè. Dus niet, het is niet een kwestie van overtuiging. Ik bedoel, ik geef argumenten waarom het zo is.
Ja. Het is wel een beetje een heftige en emotionele zaak geworden, hè, voor alle betrokkenen, denk ik. Voelt u er emotie over?
Ik nu dan spreek ik of heb ik e-mailcontact met Lauwers en dan zie ik dat het heel slecht met hem gaat. Hij is officieel vrijgesproken, al heel lang vrijgesproken, maar hij heeft zijn leven eigenlijk nooit daarna kunnen oppikken. Hij heeft in de gevangenis voor strafrechtadvocaat gestudeerd en is daar ook afgestudeerd. En hij wou dus strafrechtadvocaat worden. Maar dat mag niet van de deken, want hij blijft volhouden dat hij onschuldig is. Ja. En dat betekent dus dat hij het Nederlands rechtssysteem niet gelooft, want de rechter heeft gezegd dat hij schuldig is. Dus dat, en hij rijdt nu op een internationaal vrachtwagen om zijn brood te verdienen.
Dus, hoe oud is hij?
Ja, ik weet niet. Ook in 70, denk ik, of zoiets. Ik vraag dat nooit zo. En ik ben ook heel slecht. En ik weet ook bijvoorbeeld niet hoe oud u bent. Maar 52 of zoiets.
49.
Okay.
Nou, bijna 50. Bijna 50.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja, nee, maar goed, ik let niet op leeftijd. Dus ik weet niet. Nee. Maar ik denk dat hij dus...
Maar goed, hij rijdt op een internationaal vrachtwagen om zijn levensonderhoud te voorzien.
Ja. Dus dat vind ik zelf het meest trieste. Dat mensen over die zaak liegen. Ja, dat is eigenlijk iets waar ik me nauwelijks meer over opwind. Ik bedoel, dat is wat je eigenlijk aan heel veel zaken ziet. Waar ik me wel heb over opgewonden tot zekere hoogte, was dus dat mijn bijdrage aan die podcast van Annegriet Wietsma, die dus een fantastische podcast is geworden. Hè? Dus heel spannend. Maar dat is mede omdat ze dus gewoon alleen hele kleine stukjes van datgene heeft opgenomen wat ik gezegd heb en al mijn argumenten heeft weggelaten. Dus ik kom er volgens mij als een soort idioot over. Die zegt van, ja, ik weet het niet. Nee, dat was net zoals ik tegen u zei. Ik denk, dat is de eerste fase en daarna komen mijn argumenten.
Ja.
Maar al die argumenten, want ze is hier 4 uur geweest. Al die argumenten, er is nooit eentje van teruggekomen.
Dat is heel selectief gemonteerd in die podcast.
Ja, vindt u. Nou, vindt u, dat is zo. Ik bedoel, wanneer je graag bij iemand toe gaat en je neemt alleen datgene op wat niet is datgene wat hij denkt, dan is dat selectief. Is dat een misrepresentatie van wat er is.
En, ja.
En daar heb ik me wel aan geërgerd, maar het helpt niet.
Hoort dat liegen wat sommige mensen doen, hoort dat eigenlijk ook bij evolutionaire psychologie? Is dat ook een manier om te overleven vaak?
Ja, nou, gemiddeld liegen mensen 2 keer per dag. Ik ben heel toevallig net bezig met een volgende boek en dat is een van de thema's die dan aan de orde is. Maar dat zijn eenvoudige kleine leugentjes die er niet zo erg veel te doen. Dus...
Maar het lastige met een leugen is altijd dat je niet terug kan, hè, daarna.
Ja, nee.
Ja, dat een leugen toegeven en vaak een klein leugentje dan niet toegeven, leidt weer tot een groter leugentje. Ja. En zo kan het zich opbouwen. Op een gegeven moment zit je met een gigantisch pakket aan leugens.
Kan, maar doorgaans gebeurt dat niet. Doorgaans gebeurt dat niet. Hè. Dus iemand vroeg waar je geweest was en denkt, daar heb je niks mee te maken. Dus je zegt dat je ergens was en dat is gewoon ook het einde van de discussie.
Maar bijvoorbeeld Annegriet Wietsema, als ik het haar zou vragen, ik heb het niet gedaan. Nee. Maar die zou ongetwijfeld bij hoog en bij laag beweren dat ze niet selectief heeft gemonteerd.
Ja.
En dat zij de kern van wat u te vertellen heeft. En dan zegt u, dat is een leugen. En misschien is het ook een leugen, dat kan ik niet. Daar ga ik niet over.
Nee.
Maar het is natuurlijk volledig in haar belang om te overleven.
Tuurlijk.
Als podcastmaker. Ik bedoel, het is geen zaak van leven of dood. Maar om te overleven als podcastmaker, om erbij te blijven zeggen, nee, ik heb meneer Derksen en alle mensen die in Lauwers onschuld geloven ook representatief de kans gegeven in mijn podcast.
Ja, nee.
En dan zou u zeggen, dat is een leugen. Maar is het dan, dus daar gaan we dan even vanuit.
Ja.
Is het dan haar evolutionaire psychologie om daaraan vast te houden?
Nou, nee, dat is een ander iets. Dat is het soort confirmatieprincipe. Hè? Dus dat informatie die niet bij je past, die, die herken je niet. En datgene wat bij je past, dat omarm je.
Ja.
Dus dat is een basisprincipe, conformatieprincipe. Dat is een basisprincipe van hoe wij met informatie omgaan. Dat is evolutionair bepaald. En dat zal zij ook hebben, zoals ik dat heb en zoals u dat ook heeft.
Mm-hmm.
Ja, dus dat is de eerste reactie. Daarna is natuurlijk de vraag, kun je erover praten? Hè, bijvoorbeeld zou ik haar kunnen zeggen van, weet je nog, Annegriet, dat ik naar boven ben gegaan om het boek op te halen, want ik wist niet meer al die argumenten, want dat was heel lang geleden en ik zou niet over die argumenten praten, maar nu we erover praten, wil ik even het boek erbij halen.
Ja.
En toen heb ik het boek opengeslagen en haar laten zien van, kijk, dit en dit zijn de redenen waarom het verhaal dat jij vertelt niet klopt.
Ja.
Ja, dus, maar dit, daar zat niemand bij, hè, dus ik kan dit ook allemaal liegen. Dus dan krijg je wel eens niet de situatie. Dus ja. Dat heeft weinig zin.
Ja, maar feit
alleen,
is dat...
Alleen,
dat,
dus,
dat
alleen een, mag ik even iets?
Ja.
Alleen het punt is dat er meer mensen... Maurice de Hond en Maurice had nog iemand die gesproken... die allemaal precies hetzelfde probleem hadden. Ik namelijk dat ze informatie gaven.
Ja, het lastige is dat Maurice de Hond natuurlijk zijn eigen zaak zo heeft vervuild.
Tuurlijk.
Een beetje als de geurproef in de Deventer-moordzaak.
Ja.
Doordat het zo'n zootje geworden,
ja.
Wat hij allemaal beweert en heeft gedaan... dat hij niet meer serieus te nemen is.
Nou, de geurproef is niet zijn fout. Dat is de fout van...
Nee, maar dat was een van de eerste bewijslasten... richting Lauwers, die later totaal als ridicule terzijde is geschoven.
Ja, ja.
Maar Maurice de Hond heeft een beetje van die hele zaak ook zo'n zootje gemaakt, waardoor hij gewoon niet meer serieus te nemen is in deze.
Nou,
omdat hij alsmaar valse beschuldigingen is gaan uiten.
Nee, dat ben ik heel... Daar ben ik
ja,
helemaal
mee. Maar daarmee heeft hij zijn hele punt vervuild eigenlijk.
Klopt. Ja. Dat is een van de grote problemen.
Ja.
Ook bij rechtszaken, dat... En je ziet dat ook gebeuren in de zaak van bijvoorbeeld van Bybesin, waar mensen, heel eerbiedwaardige mensen, zoals generaals uit het Israëlische leger, nou denk je dan misschien dat je niet zo betrouwbaar, maar die hebben allemaal positieve dingen over hem gezegd. En dan wordt gezegd, ja, maar dat kan nooit goed wezen, want eigenlijk, hij is betrokken toch bij die zaak van Bybesin. En Bybesin is betrokken bij drugszaken en bij moord.
Ja.
Dus die man is er ook bij betrokken. Dus... Hij is ook niet betrouwbaar. Dus je kunt heel vaak gewoon... Betrouwbare bronnen kunnen ook onbetrouwbaar worden door de context.
Ja.
Dus dat.
Hey, en tot slot, meneer Derksen. Voelt u nou... U heeft nu dit boek weer uitgebracht.
Ja.
Nogmaals, een heel leesbaar en kernachtig betoog... over de argumenten die voor Lauwers spreken... of een weerlegging van de argumenten die tegen hem spreken.
Goed, dat laatste deel is ook heel belangrijk.
Ja. Heeft u nou een soort kalm vertrouwen erin dat dit op een dag nog goed komt? Dat er recht gesproken zal worden? Of bent u daar helemaal niet mee bezig?
Ja, nou kijk, ik ben er uiteraard mee bezig in die zin van... dat ik weet dat in december het gaat komen. En Lauwers vroeg mij van... sprak mij erop aan dat ik mijn boek zo negatief beëindig. In het boek doe ik namelijk een voorspelling. Goede Hoge Raad, het zal afwijzen met welke argumenten ze dat zullen gaan doen. En Lauwers was daar terecht geschokt over.
Mm-hmm.
Dat is wel datgene wat ik denk. Als ik gewoon kijk naar de zaken die ik heb gezien... en de manier waarop de Hoge Raad omgaat met argumenten... dan zie ik dat goede argumenten werken daar absoluut niet. Het is gewoon... Ja, een gril misschien dat het goed gaat soms. Maar ze hebben een hele serie sterke, maar ridicule argumenten om de zaak af te wijzen. En ze gaan. En ik verwacht dat ze zeggen van er zijn deskundigen die voor zijn en deskundigen die tegen zijn. Dus wij kunnen geen uitspraak verder over doen. Blijven de zaak erbij. Dus ik heb geen enkele verwachting.
Ja.
Maar uiteraard hoop ik.
Voor u heeft geen vertrouwen in de Hoge Raad vooral.
Nee, dat is volstrekt weg. Ja.
Dat is weg.
Ja, maar dat is op basis van een uitgebreide studie. Dat is een ander boek waar ik niet over gesproken heb. Het falen van de Hoge Raad. En daar bestudeer ik 7 zaken. En dan laat ik zien wat die argumenten waard zijn die de Hoge Raad geeft. En kijk, die arresten van de Hoge Raad zijn zelf heel goed geschreven. Hè? Dus voor juristen die ze lezen, die smullen ervan. Maar de Hoge Raad zegt dan van... Nou, lang beraad, en iedereen leest dan naar wijs beraad, zien we dat er hier geen argumenten zijn. En dan denkt iedereen van, oh, de Hoge Raad heeft gezien dat er geen argumenten zijn. Het punt is alleen, Hoge Raad die begrijpt die argumenten niet of negeert ze. Ja, dus, maar dat maakt het dus heel moeilijk om daar te denken dat je daar enige invloed op kunt hebben.
Ja. Bent u een somberder mens geworden door deze, door de tijd die u aan deze zaken heeft besteed?
Nou, ik heb altijd een prins. Het is een hele mooie regel dat pessimistische mensen zijn realistische mensen. En ik ben altijd pessimistisch geweest in die zin dat ik realistisch probeer te zijn. En, dus ik ben niet pessimistisch over de zaak. Ik denk gewoon dat gegeven de manier waarop de Hoge Raad redeneert, ze het bijna zeker gaan afwijzen. Ja, dus ik vind het een afschuwelijk iets. Maar pessimisme suggereert van, ja, ik zie het nooit zitten, het gaat helemaal slecht. Nee, ik heb redenen om te denken waarom de Hoge Raad zo gaat doen. En dat vind ik heel triest.
U bent eigenlijk ook optimistisch, want als u dus zich in zo'n zaak gaat verdiepen, als er dus zo'n zaak op uw pad komt waar u dan die bij u aanhaakt en waar u zich in gaat verdiepen, dan heeft u in ieder geval de hoop en het optimisme dat u gaat uitzoeken hoe het daadwerkelijk zit. U de argumenten gaat vinden om werkelijk te kunnen bepalen of iemand schuldig of onschuldig is. En dat is in zekere zin heel optimistisch natuurlijk.
Nee.
Qua waarheidsvinding.
Nee, optimisme suggereert dat mijn werk succes zal hebben. Dat
is maar in ieder geval hoopvol voor de intrinsieke daad. Dus niet voor wat er vervolgens mee gebeurt.
Nee, maar dat laat me duidelijk maken. Er is een gezegde in het Frans wat ik niet. Wat onze Willem van Oranje heeft ooit gezegd. Zo van, ook al is er geen hoop meer, ik heb het al eerder genoemd, ook al is er geen hoop meer, er is geen reden om het niet te proberen.
Ja.
En dat omschrijft mijn situatie het best. Dus ik ben niet optimistisch, maar je moet het blijven proberen. En dan is het gelukkig zo dat als ik met zo'n zaak bezig ga, ik mij intrinsiek interesseer voor de zaak zelf. Ja. Dat het boeiend is om te zien.
En daar genoegdoening uit haalt ook.
En dat vind ik dus, dat intellectuele voldoening zit daar ook in. Okay. En natuurlijk hoop je dat het goed gaat. En er zijn ook wel zaken waar ik mee bezig ben en die niet in de pers zijn geweest, waar mensen met tien jaar uit de gevangenis zijn, of geen 10 jaar hebben gehad en snel naar de gevangenis zijn geweest. En dus had ik helemaal nooit meer zulke zaken gehad, dan was ik onder de mat gekropen.
Maar meneer Derks, het is fascinerend. Ik heb je boek met heel veel nieuwsgierigheid en interesse gelezen. Zoals ik het boek van Bas Aan trouwens ook met veel interesse heb gelezen, en de podcast ook met veel interesse heb geluisterd. En ik zou jullie heel graag met elkaar allemaal een keer in discussie willen zien. Ja. Je zou die zaak eigenlijk. Er was ooit toen ik jong was, stond de VPRO zo'n programma uit, waarin een Amerikaanse soort documentaire was, waarin ze de hele moord op JFK, op Kennedy, die rechtszaak hebben overgedaan, zou ik maar zeggen.
Ja.
Die behoefte krijg ik hier ook weer bij.
Ja.
Om jullie allemaal al die argumenten met elkaar te zien uitwisselen en te weerleggen, dan wel met elkaar te laten botsen.
Ja.
Of te zien waar jullie dan uitkomen.
Ja.
Dat zou voor mijn eigen nieuwsgierigheidsbevrediging zou dat heel prettig zijn.
Ja.
Maar goed, ik weet niet of jullie allemaal nog elkaar in één ruimte verdragen.
Nou, ik heb geen probleem daarmee. Ik heb wel eens discussies gehad met anti-Lauwers gelovigen.
Ja.
En het valt me op hoe moeilijk het is om daar een discussie mee te hebben. En dat is eigenlijk heel vaak zo natuurlijk. Kijk maar naar televisie op het ogenblik als mensen niet met elkaar eens zijn.
Misschien als het geleid wordt door een beminnelijk onbenul zoals ik, dat het nog wel dat het ergens toe leidt.
Nou ja, ik vind het prima. Als u dat voor elkaar kunt krijgen.
Wat de toekomst brengt. Ja. Ik dank u in ieder geval nu heel hartelijk, meneer Derks.
Prima. Fijn, hartelijk dank.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Ton Derksen. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Alles netjes in uw oortjes bezorgde Julia van Alem. Eindredactie Corine van Duin. U kunt zich abonneren op deze podcast via alle mogelijke kanalen. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. En volg ons op Instagram, @metgroenteman. Thank you.
zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.